Walter Wens, jij bent docent cultuurcritiek aan de Universiteit Antwerpen. Daarvoor zit je niet hier. Je schreef ook een boek over Canetti, het geval Canetti. Misschien even kort, Canetti, een Bulgaars schrijver, even situeren.
Canetti, dat is een auteur met een merkwaardige afkomst. Hij is namelijk geboren in het Ottomaanse Rijk, het Bulgaarse deel van het Ottomaanse Rijk. En hij is daar opgegroeid, heeft er enkele jaren geleefd, maar is dan terechtgekomen eerst in Manchester, dan in Frankfurt, in Zurich, in Wenen. En eigenlijk heeft hij een groot deel van zijn jeugd doorgebracht in Wenen. Dus je kunt hem min of meer beschouwen als een Oostenrijker, hoewel hij eigenlijk van geboorte een Turk is, zou je kunnen zeggen. Van Sefardische afkomst wel, want het woord Canetti is eigenlijk een veritaliaansing van het Spaanse Canete, waar de familie van Canetti 500 jaar geleden woonde. En ze zijn dan in 492 moeten gaan vluchten. En die Canetti die heeft op zijn 10e jaar kende hij al 5 talen. En de 4e taal die hij geleerd heeft was het Duits. En dat is eigenlijk de taal waarin hij dan is blijven schrijven en spreken. En de taal ook waarin hij dan de Nobelprijs, of waarvoor hij de Nobelprijs gekregen heeft. Hè? In 81 zeker. En het is een merkwaardig auteur, je kunt hem eigenlijk moeilijk typeren. Hij schreef 1 roman, hij schreef een fenomenale studie, Massa en Macht, waar hij 30 jaar aan gewerkt heeft. Hij schreef een prachtige autobiografie in 3 delen, intussen 4 delen. Er is nog eentje postuum verschenen. Een mooie reisverhaal over zijn reis naar Marrakesh. Essays, theaterstukken, enfin, van alles heeft die man geschreven.
Wat ik heel vreemd vind eigenlijk voor een auteur die toch de Nobelprijs heeft gewonnen, voornamelijk denk ik voor zijn roman Die Blinddoel, vind ik het heel vreemd dat eigenlijk de meest verkochte werken de autobiografische werken.
Ja, maar wat u zegt klopt toch niet helemaal, want Die Blinddoel is geschreven in 36, of gepubliceerd in 36, en daarvoor heeft hij zeker niet de Nobelprijs gekregen. Dat wordt door sommige romankenners of literatuurkenners wel geprezen als een van de belangrijkste romans van de 20e eeuw, maar dat is een zo'n bizar en ook wel hard werk, dat niet helemaal paste in ik zou maar zeggen, de filosofie van Nobel van toen. Hè? Namelijk, een auteur moest worden geëerd omwille van zijn humane impulsen. Nu, Die Blinddoel is tamelijk wrang, hoor. Dat is vrij hard.
Ja, ik heb het gelezen.
Ja. En dus de Nobelprijs heeft hij eigenlijk gekregen na het verschijnen van zijn autobiografie, die wel heel erg menselijk, humaan is. En zonder enige twijfel is dat het werk dat, dat hem voldoende stemmen heeft opgeleverd voor de Nobelprijs.
Het is toch ergens vreemd, niet? Dat een auteur vooral weerslag vindt voor zijn autobiografie.
Ja, daar heeft hij bekendheid mee gekregen. Waar hij denk ik het meest invloed heeft uitgeoefend, dat is met zijn studie Massa en Macht.
Je noemt het een studie. Veel mensen zouden het zeker geen studie noemen, omdat het niet wetenschappelijk heeft. Een van de dingen die gezegd worden is, het is een autobiografische studie over de ervaring van de macht. Misschien kan je beter zo omschrijven.
Ja, wacht even. Ik denk dat dat misschien een klein beetje te ver gaat. Wat zeker zo is, dat Canetti, als hij het over de massa heeft, dan spreekt hij uit eerste hand, uit ervaring. Dus hij weet wat een massagevoel is. Hij is daar inderdaad, heeft enkele merkwaardige ervaringen mee opgedaan met massa's. Dus dat is zeker de grondslag geweest voor het schrijven van zijn studie. Maar je kunt moeilijk zeggen dat het boek zelf autobiografisch is. Ik noem hem wel ergens, ik ben ook niet de enige, de autobiograaf van de massa. Maar dat moet je dan een beetje metaforisch bekijken. Het is alsof de massa over zichzelf schrijft en Canetti dan een soort van spreekbuis is van de massa. Want als hij het over de massa heeft, heeft hij het natuurlijk ook niet over één massa, want er zijn zeer vele soorten massa's. En Canetti onderscheidt die allemaal heel mooi en heel beeldrijk. En het is een heel merkwaardige studie.
Als ik uw boek zo lees, dan denk ik dat Massa in Macht een enorme impact op me heeft gehad.
Ja, vooral de stijl en de kracht waarmee hij schrijft. Ik denk dat dat is, als je hem, want u noemt hem niet wetenschappelijk, dat is zeker zo. Maar hij is krachtiger dan wetenschap. Wetenschappers die hebben altijd de neiging, en dat zouden ze moeten hebben, om wat ze schrijven te willen weerleggen, te willen toetsen. Hè? Dus een wetenschapper is eigenlijk altijd iemand die twijfelt. Hij zegt iets, maar eigenlijk wil hij weten, ja, is dat morgen nog waar of misschien wordt het dan al weerlegd. Canetti zegt dat niet. Die begint te schrijven, hè? Die poneert iets, dat is krachtig, je zou het bijna geloven, en hij gaat ermee door tot aan het einde van het boek. Dat is werkelijk de ene na de andere krachtige zin, de ene na het andere krachtige inzicht. En hij heeft eigenlijk de kracht van de mythe. Als je een mythe hoort vertellen, hè, dan ga je daarin mee. Dan schort je je ongeloof op. Wel nu, als je Massa en Macht leest, ook. En het merkwaardige is dat je dan meer te weten komt over de massa, door het beluisteren of het lezen van die mythe die Canetti daarvan gemaakt heeft, dan wanneer je wetenschap massapsychologie leest. En dat is voor mij dan het revelerende geweest.
De mythe speelt ook een heel belangrijke rol bij Canetti. Het heeft iets onsterfelijks. Het past een beetje in het kader van zijn strijd tegen de dood die hij wil overwinnen op een of andere manier.
Ja,
dat is... Zij het met woorden.
Dat is een van de zeer bijzondere... je kunt dat een afwijking noemen. Canetti, sinds zijn vader overleden is, toen was hij 8 jaar... heeft de dood beschouwd als een soort persoonlijke vijand. En hij beschouwt de dood blijkbaar als een soort personificatie van iets. En dat is de vijand. En hij haat die vijand. En die dood, die moet weg. Hoe, dat weet hij niet. Maar hij heeft er zijn hele leven naar gezocht. Als je zijn aantekeningen naleest, dan stoot je, ik kan niet zeggen dagelijks, maar heel frequent op uitdrukkingen waarin hij zichzelf verwijt dat hij nog niks gevonden heeft om die dood te overwinnen. Dus hij is een doodshater. Hij heeft ooit met de gedachte gespeeld om daar een roman over te schrijven, maar daar is dan niet van gekomen. Maar dus het is werkelijk een doodshater. En die doodshaat, die zit inderdaad ook in Massa en Macht. En dat is eigenlijk de kern van zijn analyse van de macht. De machthebber is diegene die dood, omdat hij zelf, zegt Canetti, de enige wil zijn die overleeft. Een zeer merkwaardige, zeer radicale visie op macht. Maar je kan ze denk ik met veel succes, met veel vrucht toepassen op de allergrootste machthebbers. Pol Pot, Mao, Hitler, Stalin, al dat soort krawaten. Wel nu, die kun je zonder meer heel helder analyseren met behulp van het denken van Canetti.
Je stelt zelf ook dat er een enorme gelijkenis staat tussen de kenmerken die Canetti toedicht aan de machthebber en eigenlijk zijn eigen missie als schrijver. Want hij wil ook een soort wereld creëren van woorden, een wereld die compleet is en die uit hemzelf komt.
Ja, je kunt zeggen dat het Canetti te doen is om het redden van de wereld op een manier die het spiegelbeeld is van de machthebber. De machthebber wil eigenlijk de wereld doden om als enige te overleven. Dat is iemand die andere mensen wil bezitten en die door de bevelslijnen die bestaan tussen de machthebber en de anderen, eigenlijk die anderen op ieder moment kan doden. Dat is eigenlijk de radicale basis van de macht. Als je iemand niet kunt doden, in laatste instantie heb je ook geen macht over hem. En dus de macht is altijd gebaseerd op het vermogen om te doden. Canetti draait het om. Hij wil een wereld creëren die hij redt, die hij laat bestaan en die in leven blijft, dankzij woorden. Dus je zou kunnen zeggen, de woorden van Canetti dienen om mensen te laten bestaan, het eeuwige leven te gunnen. De bevelen van de machthebber dienen om mensen te doden. En in die zin is Canetti inderdaad een anti-machthebber. Maar de structuur van zijn denken verraadt heel veel gelijkenissen met de machthebber. Alleen is het spiegelbeeld ervan, het tegenovergestelde, inverse, het omgekeerde.
Wat ik ook ergens merkwaardig vond, was denk die blinddoen is verboden door de nazi's, hè?
Ja, dat is ook niet moeilijk natuurlijk. Ja. Hij was een Joodse auteur en dan vreselijk boek. Hè?
Nee, dat aspect vind ik niet merkwaardig.
Ja.
Maar wel Canetti's bewondering eigenlijk voor Hitler's massa-ervaring. Want hij voelt zich toch wel ergens verwant bij die ervaring en wat dat die massa-ervaring doet met...
Ja, hij herkent in Hitler niet een verwant natuurlijk, maar wel bevestigt hij of herkent hij dat Hitler werkelijk een gevoel heeft voor massa's. En hij licht Hitler heel helder door. Een van de meest onthullende documenten die ik ooit over Hitler gelezen heb, is het essay van Canetti, waarin hij dus Hitler beschrijft vanuit zijn eigen kennis, hè, dus vanuit de kennis van Canetti over de massa's. En dan krijg je een afgerond beeld, je krijgt een kristalhelder beeld van wat er allemaal gebeurd is, hè, en hoe Hitler beslissingen genomen heeft. En inderdaad, je kunt zeggen, hij bewonderd is natuurlijk misschien niet het juiste woord, maar hij heeft toch wel zeker respect voor het gevoel dat Hitler heeft voor massa's. Dat is wel zeker zo. Natuurlijk verafschuwt hij Hitler om andere redenen, maar hij heeft door, hij schrijft ergens dat Hitler de praktische kennis heeft en dat hij zelf, Canetti dus, de theoretische kennis heeft eigenlijk, of van de massa.
Misschien de gebeurtenis van 15 juli, die heeft ook een enorme impact op hem gehad en ook op zijn massa-ervaring.
Ja, dat is een merkwaardige gebeurtenis in de geschiedenis van Wenen. Hè. Op een goede dag wordt daar beslist dat een aantal politieagenten die enkele stakers hadden doodgeschoten, dat die worden vrijgesproken. En dat zorgt voor een opwinding, dat zorgt voor een revolte bijna. En je krijgt een soort anarchistische sfeer in die stad op die 15 juli. Mensen komen samen en je krijgt dan werkelijk de hele dag en zelfs enkele dagen een soort van massagevoel in de stad. En Canetti die loopt daar rond en die zwerft van hier naar ginder en die zwelgt daar werkelijk in. Dat is de ervaring van zijn leven geweest. Dat is de massa-ervaring. Een massa die bestaat en waar hij het gevoel heeft dat heel de massa als het ware een soort verlengstuk is van zichzelf. Of beter gezegd, in de massa ervaart hij het alsof zijn eigen individuele beperkingen wegvallen en alsof hij deelt aan de ervaringen van anderen. En dus kun je de massa, zoals Canetti ze daar ervaren heeft, beschouwen als een soort uitbreiding van jezelf. Tot bijna, kosmische proporties is veel gezegd, maar in ieder geval tot geweldig grote proporties.
Dus schrijft hij ook, in de massa is men meer dan zichzelf.
Ja, men is meer dan zichzelf en dus daar heb je dus het absolute geluk, omdat je eigen beperkingen, ook je eigen doodsangst, ook je eigen aanrakingsvrees, dus alles wat enigszins uzelf inperkt en begrenst, dat ben je kwijt. En dus een soort gelukzalige ervaring.
We hadden het al over die angst voor de dood en de wil om dat te overwinnen. Je beschrijft eigenlijk Canetti als een man met twee radicaliteiten, zo de paranoicus en de verziener.
Ja.
Als verziener noem je hem eerder de demiurg, omdat hij een wereldschip met zijn woorden in kan.
Ja, dat is, ik denk dat als je Canetti een koekje van eigen deeg geeft en je gaat hem typeren op een wat karikaturale manier, dan kom je daarbij uit. Namelijk als iemand met twee zielen in zijn borst. Aan de ene kant is hij radicaal paranoïde. Werkelijk tot in het absurde toe, ook in het dagelijks leven. Dat heeft hij beseft op het moment dat hij het boek las van Schreber. Dat is dit is echt een geval. Hè? Freud heeft er nog een boek over geschreven. Over het geval Schreber. Dus werkelijk een zware paranoicus die meende dat het hele heelal tegen hemzelf samenzweerde. Dus werkelijk absurde fantasieën. En Canetti zegt daarvan, dit had ik ook kunnen bedenken. Dus zo'n paranoïde geest heeft hij. En wanneer hij zijn analyse maakt van de macht, dan is dat paranoïde. Overal ziet hij sporen van macht. Dat gaat van de dirigent ten aanzien van de orkestleden, de moeder ten aanzien van de kinderen, de directeur ten aanzien van de werknemers, de leraar ten aanzien enzovoort. Overal ziet hij sporen van die doodsdrift van de machthebber. En hij moet zeggen, hij beschrijft dat tamelijk overtuigend. En aan de andere kant heb je dan dat tweede aspect van Canetti, dat is die verzinner. Daar ben je volstrekt bevrijd van die paranoïde machtswebben, die bevelsdrift en die doodsangst. Ben je volledig bevrijd en daar is het pure, zuivere scheppen. Puur voor het plezier van het scheppen. En daarom noem ik een demiurg, hè, dus dat is een soort kleine god die van alles zit te scheppen, zoals kinderen met hun meccano van alles maken en het dan terug afbreken. En Canetti doet dat de hele tijd door. Zijn verbeelding is werkelijk spectaculair eigenlijk.
Het lijkt ook dat hij dat niet alleen in zijn schrijven doet, maar ook in de voorliefde die hij heeft voor zo intriges en geheimen en ja, wat ja, ook fantastisch zou vinden als er na zijn dood nog dingen worden ontdekt en gepubliceerd, ja, zodat hij eigenlijk een beetje oneindig kan blijven bestaan, ook al is hij er niet
meer. Ja, hij heeft een onvervulde wens om te blijven bestaan. En als het niet fysiek kan, dan toch liefst onder de vorm van eeuwige roem. Hij heeft daar werkelijk de meest aberrante fantasieën over, hè. Dat is zeker zo. En zijn verbeelding, ja, is daarop gericht, hè, om iets te creëren dat, als het enigszins kan blijven bestaan. En dat misschien beter is dan deze wereld. Hij heeft ernaar gesnakt om een wereld te creëren waar de dood is opgeheven. En hij beschouwde eigenlijk zichzelf, of tenminste zijn autobiografie, als een soort ark. Hè, zoals de ark van Noé, ook dienen om al het levende wezen in te proppen en te bewaren voor de catastrofe. Zo kun je zijn eigen boek, zijn eigen autobiografie beschrijven of beschouwen als een manier om alle mensen, alle levende wezens bijna, die hij gekend heeft, om die te bewaren. En hij was dan zo, ja, zelf ingenomen of zo trots op zichzelf om aan te nemen dat die mensen dankzij hem een soort eeuwig leven kregen, maar dan in literaire vorm. Dat soort fantasie had hij.
En je schrijft ook, Kenneth is voorbehoud tegen de wereld zoals hij is. Dat klinkt heel filosofisch, maar ja, wat bedoelt u hiermee?
Daarmee bedoel ik dat als we kijken naar de wereld zoals zij is, dat is een wereld die onderworpen is aan macht. En waar macht en machthebbers de scepter zwaaien. En vooral waar de dood zonder meer geaccepteerd wordt. Canetti vindt dat onverdraaglijk. Als je de dood accepteert, dan heb je eigenlijk de misdaad geaccepteerd. Want Canetti ziet, het is een beetje een prehistorische manier van denken. Hè? Zoals veel primitieve, tussen aanhalingstekens, volkeren menen dat als er iemand sterft, dan is dat altijd de schuld van iets. Hè? Dat is altijd een misdaad. Wel, Canetti denkt dat ook. Als er iemand sterft, dat is het gevolg van een immoreel iets, een immorele daad. De dood is immoreel. En dus hij wil die de wereld uit. Hij wil die dood de wereld uit.
Ergens toch een beetje naïef.
Ja, radicaal naïef, natuurlijk. Radicaal naïef, maar daarom dat hij zichzelf de hele tijd heeft voorgehouden. Ik mag niet zwichten. Ik mag niet conformistisch worden. Ik mag niet het gezond verstand laten prevaleren. Want het gezond verstand zegt natuurlijk, we zijn allemaal sterfelijk, hè. En we gaan allemaal sterven, en dus moeten we ons erbij neerleggen. Canetti zegt, ja, ik ben een sterveling, maar ik kan het eigenlijk niet geloven. Ik weet dat ik een sterveling ben, zegt hij, maar ik kan het niet geloven. Ik wil het niet geloven. De wereld waarin mensen sterven is simpelweg niet goed. En dus wil hij een andere wereld. En zeer, zeer radicale, bizarre ideeën. Ja.
En toch schrijf je ook anderzijds dat Canetti's denken eigenlijk heel belangrijk is voor de samenleving nu.
Vooral voor de individuen in die samenleving. Omdat je bij Canetti een voorbeeld ziet van iemand die erin geslaagd is om zijn eigen denken te denken. Dat is hoogst zeldzaam.
Hij heeft je bedoelt vanuit zichzelf, vanuit de ervaring.
Ja. De wereld te denken vanuit jezelf. U niet te veel te laten voorpraten. Niet te veel begrippen of inzichten uit de krant halen en napraten. Nee. Denk er zelf eens over. En creëer zelf de woorden. En creëer uw eigen wereld. En zorg dat die beter is dan de wereld die bestaat. Dat is eigenlijk de oproep.
Ergens doelde op de grote verantwoordelijkheid die Canetti lijkt te dragen voor de wereld.
Dat is
heel zwaar moet zijn voor hem.
Dat is de keerzijde ervan. Als het zo is dat je een wereld kunt creëren, een wereld creëren door middel van woorden, dan zijt jij als demiurg, als schepper, zijt jij daar verantwoordelijk voor. Hè? En dat betekent, Canetti schrijft in een prachtig essay hoor, over de verantwoordelijkheid van de dichter. Hij zegt, eigenlijk zou een dichter of een schrijver, die zou over alles wat hij in woorden uitdrukt, moeten beseffen dat hij daar verantwoordelijk voor is. Dus als je de gruwelen beschrijft die ergens gebeurd zijn, als journalist bijvoorbeeld, moet je dat op zulke manier doen, in de ogen van Canetti, hè, moet je dat op zulke manier doen, dat je het precies zelf hebt teweeggebracht. En dat soort morele verantwoordelijkheid, dat zou dan op je schouders moeten rusten. En dan mag je schrijven. Als je anders schrijft, dan gebruik je woorden zomaar. Dan pik je ze op en je geeft ze door. En dan ben je eigenlijk vrijblijvend en dan ben je eigenlijk slecht bezig. Maar als je de woorden uitdrukt en dezelfde verantwoordelijkheid voor neemt, dan pas mag je iets zeggen. En in onze mediatieke samenleving, waar iedereen maar erop losraaskalt, is dat misschien geen slecht uitgangspunt.
Canetti's taalfilosofie. In zijn tijd was het vooral, denk ik, de opvatting van de taalfilosofen van Oxford, die dan in de...
In de moderne was,
het zal waarschijnlijk veel verschillen van hoe hij erover dacht.
Ja, er zijn geen grotere verschillen denkbaar. Canetti heeft, hij woonde dus in Londen, hè, na de oorlog. En hij had een verhouding met Iris Murdoch. Mm-hmm. Iris Murdoch, de bekende romanschrijfster, was ook filosoof. Hè? En die stonden van sterk onder invloed van de Oxford taalfilosofen. Wat deden die Oxford taalfilosofen? Gilbert Ryle bijvoorbeeld. Wat deden die? Ja, die waren pieterpeuterig bezig om de betekenissen van woorden en zinnen te achterhalen. En dan allerlei betekenissen, kleine verschilletjes enzovoort proberen te achterhalen. Dat waren eigenlijk nieuwgezichters, laten we maar zeggen. En Canetti die heeft daar natuurlijk kennis van genomen, maar hij heeft geen enkel spoor van dat soort dominante filosofie in zijn eigen denken toegelaten. Voor hem was taal scheppen. Zoals de oorspronkelijke mythische betekenis van de dichter, hij zegt het, dus is het. En wat natuurlijk volstrekt in de ogen van die Oxfordse taalfilosofen als kinderachtig en belachelijk en achterhaald zou beschouwd worden, maar hij is eraan vast blijven houden.
Ja, ergens staat erop, begrippen mijden is de enige remedie. De dingen moeten voor zichzelf spreken. Ja.
Ik vind dat, om eerlijk te zijn, een uitstekende aanbeveling voor iedereen die taal gebruikt. Want begrippen zijn soms heel gemakkelijk om te hanteren. Zeker abstracte begrippen, je gebruikt dat gewoon. Hè.
Als socioloog.
Als socioloog, waarschijnlijk. Ik weet waar het over gaat. Ik weet waar het over gaat. Maar het is vaak een manier om het denken te stoppen. Begrippen zijn handige manieren om niet langer te hoeven denken. En ik weet waar ik het over heb, want in de sociologische theorie doet men eigenlijk niet liever... Ja. En dus bij Canetti kom je tegenovergestelde te weten. Tenminste, kom je met het tegenovergestelde in contact. Die denkt de hele tijd door. Die laat zich niet ringeloren door begrippen. Die laat zich daaraan niet onderwerpen. Dus dat is een goede aanbeveling.
Je schrijft ook over zijn stijl. Hij heeft een staccato karakter. Iedere zin staat op zijn eigen benen.
Dat is waar.
Dus een boek lees je dan niet als een geheel, maar
ik denk dat
het ook afzonderlijk als...
Ja, zeker voor wat zijn aantekening betreft. Ja, dat is, dat kan je natuurlijk niet van voor naar achter lezen, want dan ben je helemaal turloers. Je moet dat inderdaad op zichzelf nemen en dat stukjes uitnemen en die dan eventjes in je geest laten rondbotsen en hotsen en zien wat er dan gebeurt in je hoofd. Maar ook voor massa en macht, dat zijn allemaal krachtige zinnen, krachtige stukjes. Daar zit dat eigenlijk niet echt een logica in. Je kunt niet zeggen dat er een opbouw is. Dat is een verzameling van krachtige zinsneden, van krachtige alinea's, van krachtige woorden. En daar heeft hij altijd naar gestreefd. Hij schrijft dan in sommige aantekeningen. Beknopter, zorg ervoor dat je korte zinnen schrijft. Streef naar één woord. En dat is inderdaad vanuit de gedachte van de scheppende dichter, die als hij een woord gebruikt, daarmee heel veel zegt. Geen zinnen, geen gewauwel, geen uitwerking, geen retoriek, gewoon woorden. Als rolgesteente moeten die uit uw mond vallen, schrijft hij ergens.
Ik heb hier nog een citaat uit uw boek en tevens uit Massa in Macht, dat ik vrij grappig vond. Ieder die zich een ogenblik bezint in het toilet, kan het wezen van de macht begrijpen. Want meer dan wat ook, hoort de relatie van ieder mens tot zijn eigen uitwerpselen thuis in de sfeer van de macht.
Ja, dat is grappig, maar het is ook heel schrijnend. Want inderdaad, Canetti omschrijft de machthebber als een soort darm. Hij zegt, als je wil weten wat een machthebber is, dan moet je kijken naar wat een darm doet. En wat doet een darm? Gewoon verteren alles wat er binnenkomt. En tot niks herleiden. En dan, wat er werkelijk niet meer kan verteerd worden, dat wordt dan uitgescheten of uitgescheiden. En iedere dag, zegt Canetti, als je dus naar het toilet gaat, dan word je herinnerd aan wat de macht is. Namelijk een vernietiging van leven. En een soort van schaamteloos omgaan met het leven en het dan als je een mens niet meer kunt gebruiken, spuug hem uit, je ontslaat hem, je gooit hem buiten, je dankt hem af, of je doodt hem. Dus als je hem niet meer kunt gebruiken, voilà, dan scheid je hem uit. De darm is een soort van metafoor, een soort van gelijkenis van de machthebber.
Ja, hij ziet echt wel overal die macht en zo. Het lijkt soms wel alsof hij een beetje waanzinnig is.
Hij is een tikkeltje van een slag van de hamer gekregen.
Heeft u hem eigenlijk ooit ontmoet?
Nee, ik heb met de gedachte gespeeld begin jaren 90. Hij was toen zeer al respectabel. Hij was geboren in 1905. Maar ik wist dat hij al lang geen interviews meer gaf. Heb ik eventjes geprobeerd, samen met een vriend, Wim Vermeijlen, om hem te contacteren. Maar dat is er niet van gekomen. Ik heb er een beetje spijt van, maar waarschijnlijk was het toch niet gelukt, want hij gaf toch geen interviews meer. Hij is een zeer beminnelijk man. Zeer veel getuigenissen wijzen erop dat bij eerste contacten dat hij zeer beminnelijk kon zijn. Hoe vreselijk hij ook kon zijn in zijn privéleven ten aanzien van zijn omstaanders, of tenminste zijn nabestaanden.
We moeten hier afronden. Ik zou zeggen, je hebt er een heel boek over geschreven, maar kan je ook misschien in één zin proberen te zeggen waarom Canetti lezen?
Om jezelf te wapenen, om zelf kracht op te doen, om zelf te blijven bestaan uit één stuk, om zelf integer te blijven, om je niet te laten iets wijsmaken, om zelf te denken.
Oké, hartelijk bedankt.
Graag gedaan.